dat het mijn visie en mijn idealen volledig in de weg staat, om het zo te zeggen. En Snapit stond mijn visie op lesgeven echt in de weg.
Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt.
Waarbij ik denk, oké, vergeten we niet het stukje waarom we het in willen zetten of waar het ons kan helpen. En vergeten we niet om die vraag te stellen in plaats van dat we allemaal zeggen, oh, dit is leuk, dit doen we.
In deze aflevering is Heidske de Visser te gast.
En zo'n systeem geeft heel talig ook feedback, waarbij je een aantal kinderen, vind ik, voorbij gaat. Juist de kinderen die het moeilijk hebben. Ja, als je daar heel veel talige feedback geeft, krijgen die kinderen het niet makkelijker.
Heidske is leerkracht op de Montessori School in Capelle aan de IJssel. Het Montessori-onderwijs wordt gekenmerkt door het gebruik van materialen met de pedagogische opdracht, help de leerling het zelf te doen.
Maar dan moet je ook bedenken, wat is het doel ervan? Wat is het doel van het materiaal? Het doel van het materiaal is dat ze de opdrachten begrijpen. Naar mijn idee is het doel van dan zo'n snippet en dan daarin doorwerken, moeilijke opdrachten geven, input geven eigenlijk aan het systeem.
In deze aflevering gaan Rob Kikkert en Janja Pubeek bij Heidske op bezoek om te onderzoeken of AI een materiaal kan zijn om de leerling te begeleiden om het zelf te kunnen doen.
Jij ziet de leerling. AI ziet, en dan heb ik het echt door de ogen, ziet niet de leerling. AI ziet de antwoorden. Maar ondertussen vraagt zo'n AI, zo'n systeem, zoveel van je, dat je ook moet beseffen, in hoeverre heb ik nog die regie om dat in mijn klas te managen.
Welkom bij een nieuwe vertragende podcastserie door Stichting Nivos over de snelle ontwikkelingen rondom AI. Welkom Heidske in de podcast.
Dankjewel.
Hi.
Wie ben jij en waar zijn wij?
Nou, ik ben Heidske. Ik werk op Montessori School Capelle. Daar zijn we nu ook. Daar ben ik leerkracht. En één dag in de week ben ik het beleid eigenlijk op dit moment aan het opstellen voor de meer- en hoogbegaafden. En kijken hoe we daarmee om kunnen gaan in ons onderwijs.
Vertel, we zijn net een rondje door de school gegaan. Een aantal dingen vielen mij op. Dat alle kinderen eigenlijk in meerdere combinatieklassen zitten. Dus 3, 4, 5 of 6, 7, 8. Maar het allerbelangrijkste wat mij opviel, het is echt een herfstachtige dag. Het regent buiten. Ongelooflijke rust in de school. Is dat omdat het dinsdag is en de kinderen al moe zijn van de maandag? Of is er iets anders aan de hand? Of nee. Is dit gewoon normaal?
Ja, wij zijn nu sinds 2 jaar zijn wij weer teruggegaan naar de 3-jaargroepen. Echt op het Montessoriaans. Dus je hebt wel groep 1, 2 samen. En dan heb je dus groep 3, 4, 5 en 6, 7, 8 samen. En eigenlijk sinds we daar weer mee gestart zijn, merk je de rust in de school. Iedereen is in de klas in principe met zijn eigen werkje bezig, waarmee die mee bezig wil zijn. Op eventuele kleine lesjes na. Maar het mooie is dat je dus nu ook ziet dat waar je vroeger bijvoorbeeld de helft groep 8 was en de helft groep 7, waar je dan toch wat meer, wij zijn de oudste, wij zijn de jongste, die dingetjes kreeg. Heb je nu, omdat er kleinere groepjes zijn, merk je nu heel erg dat ze elkaar helpen. En dat groep 8 niet meer denkt van, ja, maar ik ben de oudste en ik moet. Maar dat die denken, oh ja, maar wacht even, we hebben ook groep 6 kinderen. En misschien kunnen we die wel helpen. Ik denk dat het ook een stukje is, we hebben de methodes eruit gedaan. Dus we zijn bewuster met het materiaal ook allemaal weer bezig gegaan. En dat de kinderen daar gewoon heel goed op reageren.
Maar dat is best wonderlijk. Hè? Jullie zijn combinatiegroepen gaan maken, de methodes eruit. Dus eigenlijk weer helemaal terug naar de kern van het Montessori-onderwijs. Leer het mijzelf te doen.
Ja.
Dat vraagt ontzettend veel van een leerkracht.
Zeker.
En 3 groepen, alles, alle leerlijnen overzien, elk kind zien.
Ja, en daar is nog veel in te leren. We hebben nog grote stappen in te zetten. En wat je in het begin merkte is dat wij als leerkrachten stonden we er allemaal achter. We willen weer terug. We willen weer naar die 3-jaargroepen. We denken dat dat heel mooi is, dat dat past. En ouders waren het daar ook niet allemaal mee eens. Dus we hebben hier ook wel hele avonden gehad waar we de ouders erin mee moesten krijgen. Want die hadden zoiets van, ja, maar nou is die in één keer straks de jongste. En dus ook dat stukje hebben we echt wel mee moeten nemen. En je merkt ook wel nu dat leerkrachten, ja, wij noemen het niet loslaten, wij noemen het anders vasthouden. Maar dat die weer anders moeten gaan vasthouden. Want waar je vroeger misschien nog wel een methodetoets had, en dan had je dus echt iets waar je kon zien waar je mee bezig was, en dat kind moet daar nog op letten, en die gaat het nu steeds meer weer terug naar echt het observeren. En we kijken in de klassen, wat zien we? We gaan gerust eventjes 10 minuten zitten om de klas echt te zien. Dan mag ook niemand bij je komen. Ja, en daar zie je gewoon ook heel veel uit. Maar dat heeft wel tijd nodig om dat weer helemaal optimaal te ontwikkelen.
Maar alles wat je zegt, zou je ook kunnen zeggen, het zou een totale chaos mogen zijn. Dus de ouders waren wat onrustig, kinderen moeten aan wennen, de leerkracht moet wennen aan al die combinatieklassen.
Ja.
En wat is dan het gezamenlijke pedagogische dat er zo'n rust hangt en dat die kinderen gezien worden?
we hebben er heel veel gesprekken over gevoerd. We hebben heel veel gesprekken gevoerd over, als we dit gaan doen, is het belangrijk dat we wel duidelijke regels in de school hebben. Dat op het moment dat je naar buiten gaat, dat het stil is in de school. Op het moment dat je dat de kinderen op de gang werken, mogen anderen daar geen last van hebben. En als je daar heel duidelijk in bent met het team en je hebt duidelijk voor ogen waar je naartoe wil. Want we willen dit met z'n allen, we willen dat dit slaagt. En er is hier echt een ontzettende hoge werkethos. Ik vind het echt bewonderenswaardig. Ik heb dat nog niet op een andere school gezien. Hoeveel hart er hier is voor het onderwijs en hoe mensen dat ook echt uitdragen. En de gesprekken die je daarover voert en elkaar er ook op aanspreken. Maar ook de kinderen uit andere klassen aanspreken als je iets ziet op de gang. Ik denk dat dat stukje wel heel erg bijdraagt aan de rust die er hangt op school. Dus die kinderen voelen zich ook rustiger. Waar ze vroeger misschien wel gefrustreerd raakten van, ja, maar ik snap het niet en ik moet mee met. Is het nu ook nog eens veel makkelijker om te zeggen van, nou, weet je, jij vindt dit nog lastig. Kom daar even bij zitten. Ook al is het groep 6, maakt niet uit. En doordat je dus al die groepen door elkaar hebt, denk ik ook dat de kinderen zich rustiger voelen om ook de tijd te nemen om die ontwikkeling op hun eigen tempo eigenlijk door te maken. En wij ondersteunen ze daarin.
En is het voor jou dan als leerkracht ook moeilijker om daar wel zicht op te houden in die situatie? Want je zegt eigenlijk dat het voordeel is dat de kinderen er onderling minder zicht op hebben. Hoe is dat voor jou?
Ja, kijk, ik ben een leerkracht die heel erg uitgaat van het vertrouwen in de leerling. En de leerling komt er wel. Linksom, rechtsom, hoe dan ook, die leerling die komt er wel. En komt hij er nu niet met een bepaalde opdracht, dan komt hij er later in het jaar wel. Dan heeft hij daar de tijd voor nodig. Maar ondertussen heb je natuurlijk ook bepaalde instanties die in je nek hijgen, om het even zo te zeggen, waar je aan moet voldoen. En ik merk wel, we hebben ook veel nieuwe leerkrachten hier, dat het lastige is. Het lastige stukje is, hoe hou je nou alles in zicht en hoe zie je nou welke leerling waar zit op de leerlijn? Ik vraag me alleen dan zelf af, maar goed, dat is een eigen visie op onderwijs. Maar in hoeverre moeten we dat allemaal meten en moeten we dat allemaal vaststellen? En in hoeverre krijgt een leerling dan gewoon de ruimte, juist in 6, 7, 8, waar ze eigenlijk 3 jaar met dezelfde leerkracht zitten? 3 jaar, 2/3 van de klas is, kennen ze al. Want het is niet nieuw, er komt maar een klein groepje nieuwe leerlingen bij. Dan hebben ze dus eigenlijk ook die 3 jaar om zich op een bepaalde manier te ontwikkelen.
Maar je geeft net aan dat je met hoogbegaafdheid bezig bent.
Ja.
Waar ik altijd ontzettend van schrik is als kinderen niet gezien worden, met name bij hoogbegaafdheid. Dus ergens is het wel ontzettend fijn als je die kinderen ziet waar ze zijn.
Ja.
Zodat je ze kan bedienen ook in wat ze nodig hebben. Ik zeg niet dat je dat zegt hoor, maar even om te begrijpen van wat dan het kunstenaarschap is wat je dan in die klas brengt. Is hoe zie je ze dan toch en sluit je aan? En in hoeverre past dat HB dan in de Montessori-visie?
Nou, naar mijn idee juist. Kijk, je ziet de leerlingen wel. Tuurlijk weet je hoe de leerlijnen opgesteld zijn. En weet je, met die zetten we een stapje terug. Met die gaan we een stapje verder. Dat zie je door het stukje observeren wat je doet. Door het rondeslopen wat je doet. Waarbij je dus ziet waar iedereen aan het werk is. Door het materiaal wat die pakt. En dat je denkt van, ja, ik denk dat we even een stapje terug moeten met het materiaal. Of, nou, dit heb je wel onder de knie. Maak een bewijswerkje zoals we dat hier hebben. Dan maken ze bewijswerkjes van een bepaald doel. En het stukje meer begaafde. Ik denk dat dat juist ideaal is om dat in het Montessori-onderwijs in de klas neer te zetten. Want waar je ondersteuning geeft aan de, ik vind dat een beetje lastig om het zo te zeggen, maar ik noem het eventjes nu zo voor de duidelijkheid, aan de onderkant, kun je dat natuurlijk ook aan de bovenkant doen. Juist in de klas. Juist in de klas als je in de middenbouw ziet van een groep 5er die is al wat verder met dat doel. Loop je naar groep 6, 7, 8, pak je de spulletjes daarvan. En dan kun je dus of verrijken of compacten of hoe je het ook neerzet. Of je geeft een andere opdracht van luister, we zijn daarmee bezig geweest. Wat wil jij nu? Ga nu eens op onderzoek uit hoe je... En dat is hier ontzettend mogelijk.
Want hoe leent dat materiaal van Montessori, het Montessori materiaal zich voor bijvoorbeeld HB'ers? Is dat eigenlijk eindeloos oprekbaar?
Ja.
Ja?
Ja.
Kan je dat vertellen?
Je hebt bijvoorbeeld en dan moet ik wel even bij zeggen, ik zit hier nu 2 jaar.
Mm-hmm.
Dus het is voor mij met Montessori ook nog, zeker met het materiaal, nog wel heel erg ontdekken. Maar als je het hebt over de taalkast, de taaldoenkast, daar zitten allerlei taalopdrachten aan. Maar er horen ook taalkaartjes bij. En die taalkaartjes die vertellen eigenlijk de opdracht. En die kun je natuurlijk ook steeds meer verdiepen of verrijken in opdracht, waar je het in het begin zegt van ik noem eventjes wat, er staan allemaal kaartjes die ze op volgorde moeten leggen in tegenstellingen. Stap 1 is, ze leggen hem in tegenstellingen. Stap 2 is, ze gaan er vervolgens zinnen mee schrijven. Stap 3 is, schrijf een verhaal. En daar kun je natuurlijk echt wel in ontwikkelen. Maar het is ook met het rekenmateriaal. Waar je begint met het gouden materiaal. Dat is echt opgebouwd uit enen, tienen, honderden, duizenden. Waar kleuters al bezig zijn met duizenden dus. Met structuren tot duizend. Ga je daarna naar de kralenkettingen. Ga je vervolgens... En je gaat steeds abstracter werken. En daar is dat natuurlijk heel makkelijk in te differentiëren. Voor die kinderen.
En is dat ook dat door dat materiaal dat jij ook... makkelijker, wat je zegt, hè, dat observeren van kinderen en die kinderen zien. Helpt dat jou ook, doordat die kinderen veel met het materiaal bezig zijn, doordat je zo goed kan monitoren, met je raar woord misschien in dit geval, maar helpt dat? Ja,
ja, voor mij wel. Waar sommige kinderen bijvoorbeeld bezig zijn met een rekenkaart, waar gewoon de kale sommen op staan, dat ik al snel zie van, oh, oké, wacht even, ik liep net in mijn ronde en toen was je bij de tweede, nu lopen we in de ronde, nu ben je bij de vierde. Ik ga even in gesprek van hoe komt het, want het kan zijn dat die eventjes gewoon afgeleid is. Maar als hij dan aangeeft dat het moeilijk is, dan heb je meteen materiaal wat je erbij kunt pakken om te zeggen, oké, gaan we hier eens naartoe. Maar andersom ook. Ik heb andersom ook kinderen die bezig zijn met rekenopdrachten waarvan ik denk, hoe vind jij dit nou? Ja, het is best wel makkelijk. Oké, en waarom ben je het dan aan het doen? Want ik zeg dan ook altijd heel hard, is het niet zonde van je tijd? Als je dan dus hier nu mee bezig gaat, terwijl je het eigenlijk al kan. Wat is dan de volgende stap? Wat kun je dan doen? Wat kun je nu gaan doen? Ja, misschien kan ik wel een bewijswerkje maken. Oké, nou, ga maar pakken. En is dat nog te ver? Ja, dan gaat hij weer een stapje terug. Dus het is wel continu juist op een andere manier, maar de gesprekken voeren met de leerkracht, met de leerlingen. De vragen stellen om ze zelf die bewustwording te geven van, oké, wat kan ik aan? Kan ik al verder? Kan ik nog? Moet ik een stapje terug? Sluit ik aan bij een lesje? Want ik geef ook aan van, nou, dit is het doel van vandaag. Hier ga ik mee bezig. Wil je aansluiten bij het lesje? Kom erbij. En daar krijgen ze dan zelf ook de ruimte voor.
En dan komen we eigenlijk bij de centrale vraag waarom we hier zijn. Hè? Kan AI Montessori-materiaal vervangen?
Toevallig hebben wij komende week een afspraak met iemand die ook werkt bij Nolai. Daar zijn ze bezig om AI aan Montessori-materiaal te koppelen. En dan om te kijken of hoe vaak het Montessori-materiaal gebruikt wordt. Maar ook of het goed gebruikt wordt, hoe het ingezet wordt door die kinderen. En ik vind dat zelf wel heel interessant. Omdat het je ook inzicht geeft in gebruiken ze het nou op de juiste wijze. Hoe vaak wordt het gebruikt? Moeten we er meer mee? Dus dat stukje vind ik interessant. Daar ga ik me ook onder andere mee bezighouden met nog wat collega's hier. Maar het stukje, ja, ik vind het een lastig, het AI. Ik sta er niet heel negatief tegenover. Omdat ik ook vind dat je in een wereld leeft waar het nou eenmaal is. En dat je wel keihard kunt zeggen, ja, ik doe hier niet aan mee. Maar je moet het naar mijn idee ook altijd wel meenemen. Het is er nu eenmaal. Dus ook voor de kinderen. Aan de andere kant heb ik ook wel het idee dat, zoals zoveel in het onderwijs, het te snel gaat. Waarbij ik denk, oké, vergeten we niet het stukje waarom we het in willen zetten. Of waar het ons kan helpen. En vergeten we niet om die vraag te stellen. In plaats van dat we allemaal zeggen, oh, dit is leuk, dit doen we.
En heb je daar voor jezelf over nagedacht? Waarom je dat zou in willen zetten?
Ik zou het mooi vinden omdat ik denk dat het Montessori-materiaal de kinderen hier heel erg kan helpen. Zeker ook in de middenbouw. Alleen ik weet ook, zoals ik al zei, we hebben veel nieuwe leerkrachten, dat het Montessori-materiaal best wel lastig is om op de juiste manier in te zetten. En als je het niet op de goede manier gebruikt, gaan de kinderen misschien een verkeerde weg in, maar hebben ze er later in die vervolgstappen misschien ook minder aan. Dus ik zou het heel tof vinden als we het konden gebruiken om in te schatten van, hoe vaak wordt het nou eigenlijk gebruikt? En moeten we misschien meer lesjes eraan besteden? Dus om het dat stukje in te zetten.
Ik moet steeds denken aan jouw column die je geschreven hebt. Juf, ik haat Snapchat.
Ja.
Je had een kind in de klas, je gebruikte Snapchat. En dat kind, dat liep de hele tijd tegen dat adaptieve aan. En dat hij het nog niet goed genoeg deed. En hij kon hartstikke goed rekenen volgens mij, wat ik uit je column begreep. Maar hij liep helemaal gefrustreerd tegen dat systeem eigenlijk aan.
Ja.
Het systeem had voor geen meter door dat daar een kind zat wat grote stappen aan het maken was. En die kon alleen maar zeggen van ja, hij zei het niet in die woorden, maar je kan het tussen de regels doorlezen. Juf, dat adaptieve, het is verschrikkelijk, het kwelt me.
Ja. Ja, dat is ook wel een van de redenen waarom ik nou het idee heb dat ik hier beter op mijn plek zit dan waar ik zat. En dat geldt voor mij als leerkracht. Want ik weet ook dat heel veel mensen er heel goed mee werken en dat is super fijn. Alleen voor mij als leerkracht werkt of werkte het niet. Ik denk dat als het ondersteunend aan je is, dat daar een ander stuk in zit. Gewoon ook als je het hebt over Snapchat. Ik zag veel dingen in de klas gebeuren die niet bij mij pasten als leerkracht. Ik zag heel veel individualisering. De kinderen waren alleen bezig achter hun laptop. en alleen bezig met hun opdrachten. Dat past niet bij mij als leerkracht, want ik ben ervan overtuigd zelf in mijn visie dat we met elkaar meer leren dan alleen. En daarbij denk ik ook dat je als leerkracht met een klas van 20 tot 30 leerlingen, je kunt niet al die leerlingen bedienen. Dus hoe mooi is het als je het dus met elkaar kunt doen? En zo'n systeem geeft heel talig ook feedback, waarbij je een aantal kinderen, vind ik, voorbij gaat. Juist de kinderen die het moeilijk hebben. Ja, als je daar heel veel talige feedback geeft, krijgen die kinderen het niet makkelijker. Ik vraag me ook nog steeds af in hoeverre dit juist de kansengelijkheid tegenwerkt. Want kinderen die vanaf de start talig zijn opgevoed of Nederlandse taal veel gelezen hebben, die hebben er misschien wel meer voordeel bij dan juist de andere kinderen. Het is wel mooi, ik heb gesprekken gehad op een school die heel erg zoekende zijn naar hoe ze ermee om willen gaan. En daar zei een leerkracht, ik heb af en toe het gevoel dat je een beetje het zombie-idee krijgt. Waarbij je kinderen op het moment dat ze in zo'n scherm zitten, het best wel lang duurt voordat je ze eruit krijgt. Wat je misschien thuis ook wel hebt met kinderen die achter een tablet zitten of achter de tv zitten, haal ze er maar eens uit als ze bezig zijn. En dat zij dat ook had op het moment dat ze bezig waren met een les. En dat ze dan zei van, jongens, nu de laptops dicht. Dat het best wel een tijd duurde voordat dat gebeurde. En dat vind ik ook wel eng. Je wordt er een soort van ingezogen. Kom er maar weer eens uit. En ja, dat gebeurt ook met materiaal. Want dan zitten ze ook helemaal in hun opdracht. Maar dan moet je ook bedenken, wat is het doel ervan? Wat is het doel van het materiaal? Het doel van het materiaal is dat ze de opdrachten begrijpen. Nou, mijn idee is het doel van dan zo'n snippet. En dan daarin doorwerken. Moeilijke opdrachten geven, input geven eigenlijk aan het systeem.
En niet zozeer werk aan het kind? Zit daar een verschil tussen?
Ja.
Ik denk dan van ja, maar zeker als je het over HB hebt, dan is toch dat AI is toch de meest geweldige klasseassistent. Die heeft eindeloos geduld. Die kan al die kinderen precies op het juiste niveau begeleiden naar een volgende stap. Maar dan mist er eens iets.
Ja, is dat zo?
Nou, dat is eigenlijk de vraag aan jou.
Kan die dat? Jij ziet de leerling. AI ziet, en dan heb ik het echt door de ogen, ziet niet de leerling. AI ziet de antwoorden. Weet jij ook als leerkracht, maar weet een leerling ook of die het werkelijk begrijpt als die een goed antwoord of een fout antwoord? Wat weet je dan eigenlijk? En daar in dat stukje vind ik het dus lastig. Je hebt kinderen die, nou eens terug aan de Snapchat, kinderen die hele lessen fout maakten. Allemaal rode bolletjes. Nou ja, voor het kind al niet heel erg prettig om dat te zien natuurlijk. Maar ook als leerkracht, wat weet je dan? Heeft hij dan het doel niet begrepen? Of heeft hij bij rekenen steeds 8 plus 7 is 16 gedaan? Maar wel eigenlijk de stappen goed uitgevoerd. Er zit ook een heel stuk gokken in. Nou, ik denk dat het dit antwoord is. Nee? Oh nee, dan denk ik dat ik voor dat antwoord ga. Weet jij dan dus of het kind het wel of niet begrijpt? Is het gefrustreerd omdat het gewoon geen zin heeft achter die computer te zitten? Wat snapt hij dan niet? Dat weet je niet. En ik denk dat het materiaal, of het voelt voor mij alsof dat materiaal, wat ook zelfsturend is, want ze kunnen zelf ook het antwoord zien op de achterkant, dus kunnen ook controleren. Daar zie je veel sneller in welke stap het misgaat. Of in welke stap je kunt ondersteunen. Dus voor mij is het stukje zien, het echt zien is wel een verschil.
Hoe zie jij, want je zei eerder al, je observeert nu in plaats van dat je die methodetoetsen geeft. Heb je daar observatieformulieren voor? Of hoe trainen jullie elkaar daarin? Hoe pakken jullie dat observeren aan?
Ja, nou je hebt er observatieformulieren voor. Ik kies er zelf voor om iedere observatieronde, dus ieder moment dat ik ga observeren, echt bewust een doel voor mezelf te stellen. En de ene keer observeer ik op oké, zelfstandigheid. Wat gebeurt er in de klas? De andere keer op rust. De andere keer pak ik er echt één leerling uit, omdat ik bewust iets wil zien. En daar maak ik aantekeningen van. En daarna kom ik ook, stel je voor dat ik één leerling observeer en ik zie van alles, loop ik na mijn observatieronde altijd naar die leerling toe. En vraag ik ook van, hey, ik heb net geobserveerd. Dit en dit heb ik gezien, klopt dat? Om dan ook terug te vragen bij die leerlingen. Want ik vind het heel belangrijk dat die bewustwording bij die kinderen er komt. In het leren, maar ook in het de gedragingen door de school of naar andere kinderen toe. Gewoon die bewustwording van, oh ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Of, oh, ja, nee, ik heb nog geen werkje gepakt. Hoe komt dat eigenlijk?
En wat is dan anders dan dat je naar het dashboard van Snapchat kijkt in dat zien bij het kind? Wat zie je dan anders?
Omdat je naar mijn idee, als ik in het dashboard kijk, weet ik nog steeds niks.
En als je dan naar het kind gaat en vraagt wat staat hier?
Dan weet een kind het vaak ook al niet eens meer. Want die weet al niet eens meer wat... Ik weet ook bij adaptieve opgaven niet wat er gaat komen bij Snapit. En tegenwoordig kun je dat geloof ik wel zien. Maar dan vraagt dus van jou als leerkracht ook dat je van tevoren al die adaptieve opgaven gaat bekijken. Of na die tijd nog gaat bekijken. En dan vraag ik me af, ja, in hoeverre heb je dan dus dat voordeel er nog van dat je meteen ziet wat er... Het stukje, je ziet meteen wat een leerling, hoe een leerling het doet. Daar geloof ik niet in. Dan denk je, maar wat is er nou misgegaan? Wat is er nou bij spelling? Begrijpt hij de categorie niet? Of is er misschien een hele andere fout? Of misschien zit het systeem wel mis? En als je daarna alles weer terug moet gaan bekijken met die leerling. Van ja, waar is het dan misgegaan?
En waarom ga je dan toch met de AI kijken wat er mogelijk is? Want het klinkt dat je met Montessori materiaal veel beter je onderwijs kan ontwerpen en veel beter die kinderen kan begeleiden. Ja, dus waarom ben je er toch in geïnteresseerd?
Omdat het AI niet gaat om het begeleiden van de kinderen, maar om in het stukje hoe zetten we het in, leggen wij het dus goed uit. Dus een stukje bewustwording ook van de leerkracht. Hoeveel wordt het gebruikt in de school? Moeten we daar iets mee? Stel je voor dat een deelbordje, bij wijze van, dat is hoe ze leren delen. Dat in de middenbouw het doel was die week. En dat in die week maar in totaal één keer het deelbordje gepakt is. Dan is het dus interessant voor ons als leerkracht. Van, oké, hoe komt dat nou? Moeten we het dan dus meer aanbieden? En dat stukje denk ik dat wij als leerkracht daar heel veel uit kunnen halen. Het gaat ook om hoe wordt het gebruikt. Maar meer, oké, wordt het wel op de juiste manier gebruikt? Of hebben wij het niet op de juiste manier aangeboden? Want daar is het materiaal wel voor. Op het moment dat je het niet op de juiste manier aanbiedt. En het wordt dus niet gebruikt op de juiste manier. Dan vervalt, net zoals bij systemen, vervalt het voordeel ervan. En dan lopen ze op een gegeven moment lopen ze daarin vast. Dus het is meer het inzicht geven in hoe wordt het gebruikt en hoe vaak wordt het gebruikt en wat kunnen wij daarmee.
Ja, dus niet om de leerlingen feedback te geven, eigenlijk, maar om de leraren feedback te geven, zou jij het inzetten.
Om ons onderwijs dus nog beter te maken en nog duidelijker inzetbaar te maken, eigenlijk het materiaal.
Zit je dan niet met dezelfde problemen uiteindelijk als wat je net over Snapit schetst? Dus ja, maar waarom is dat? Waarom is dat bordje maar één keer gepakt? Dat weten we alsnog niet.
Nee, en dan is het dus interessant om daar die gesprekken over te voeren. En daar kun je wel AI voor gebruiken misschien. Dan kun je misschien best een feedbackformulier aan die kinderen geven of wat dan ook. Maar dan kom je pas achter wanneer jij in de klas dan bewust gaat observeren van hé, maar wordt die nou niet gebruikt? En wat gebeurt er nou? Want wij missen natuurlijk als leerkracht ook heel veel dingen. Dus ter ondersteuning van ons, denk ik, supermooi als je het zou kunnen gebruiken.
Een instrument voor jou?
Ja.
En niet voor de kinderen?
Nee, ik vind het ook niet erg om het als voor de kinderen te gebruiken. Wij gebruiken het ook als verwerkingsmiddel om te oefenen. Wij gebruiken het ook om... ze maken bij ons bijvoorbeeld heel graag presentaties. En hartstikke leuk. Maar je merkt nu ook dat als zij presentaties gaan maken, wat gaan ze dan doen? De mooiste plaatjes zoeken en die plaatjes erin zetten en... Dat je wel bewust moet zijn van wat is nou het doel van die presentatie maken. En dan gaan we dus ook weer een stapje terug van oké, je gaat eerst een mindmap maken. Wat is het onderwerp? Hoe? Dat zet je op papier. En als je dan uiteindelijk dan gebruik maken van AI of van een laptop, helemaal prima. Maar ik denk niet dat je het optimale uit de leerling haalt als je het gebruikt als... En dan noem ik het even zo doel, want we zeggen dat we het als middel gebruiken. Hoewel ik middel ook weer een lastig woord vind. Maar het vraagt steeds meer van je. En dan hoor je ook de mooie dingen. Ja, maar als leerkracht kun je toch gewoon... Je kunt het doel intoetsen, het aantal leerlingen. En dan heb je hele lessenreeksen. Ja, dat is al best. Maar ten eerste maakt het je onderwijs leuker. En ten tweede, je moet alsnog bekijken of dat echt wel werkt voor je klas. Ik vind dat gewoon een lastig, dat ik denk, ja... Het heeft steeds meer input nodig.
Hey, en als je dan kijkt naar jullie startende leerkrachten, zou het voor hun helpen of juist helemaal niet? Moeten ze eigenlijk meer eerst terug naar... Je gaat steeds terug naar de intentie van jullie als school en hoe je naar het kind kijkt. En dat moet je ook leren. Dat heb je niet meteen op de pabel, heb je dat in een module gehad en kon je dat meteen. Daar heb je jaren ervaring voor, volgens mij. En zou je daar nog een rol in kunnen spelen? Of kan je dan beter zeggen van nee, ga dat maar later... Ga maar eerst vanuit die intentie echt je onderwijs inrichten en dan kijken wat dat van je handelen vraagt.
Ja, mijn hart zegt dat laatste. Mijn hart zegt juist die nieuwe leerkrachten, ga als school heel veel momenten inplannen waar je echt met elkaar over het onderwijs kunt praten. En waar je echt met elkaar kunt praten over wat maak ik mee, waar loop ik tegenaan, waar lopen jullie tegenaan, om dat met elkaar ook gewoon te zeggen, wij maken het onderwijs, we doen het samen. En jij kan dan misschien nog niet afgestudeerd zijn of nieuw zijn, maar jij hoort er net zo goed bij. Dus we doen het met z'n allen.
Zo congruent, hè? Net als wat je bij kinderen doet.
Ja. Ja, maar ik denk ook dat je als leerkracht moet je het voorbeeld stellen, toch?
Mm-hmm.
Als jij iets heel anders doet dan wat je van de leerlingen vraagt. Als de leerlingen niet op een tafel mogen zitten, wie ben jij dan als leerkracht om wel op een tafel te mogen zitten? Als de leerlingen in de klas geen schoenen dragen, wie ben jij dan als leerkracht om wel die schoenen te dragen? Ik denk ook, ik spreek graag over een team. Niet over een klas of over een groep, maar we zijn een team. We doen het met z'n allen.
Maar dan is wel de vraag, welke verantwoordelijkheid heb je dan op het moment dat je AI gaat gebruiken? Want kan je het overzien? Want je kan niet precies zien wat er in die machine is gebeurd. Dat hele adaptieve waarvan, ja, geen idee.
Nee.
Dus welke verantwoordelijkheid heb je dan eigenlijk als je Snapchat gebruikt of als je AI gebruikt als leerkracht?
Nou ja, uiteindelijk ben jij de eindverantwoordelijke. Uiteindelijk word jij gepakt, afgerekend, besproken, wat dan ook, op goede resultaten, op slechte resultaten, op reacties van ouders, op wat er in jouw klas gebeurt. Jij bent de verantwoordelijke. Maar ondertussen vraagt zo'n AI, zo'n systeem, zoveel van je, dat je ook moet beseffen, in hoeverre heb ik nog die regie of die tijd om dat in mijn klas te managen. En dan weet ik ook dat ze vaak zeggen van, ja, maar het is zo mooi, want als je dat aan die AI of aan die Chromebooks overlaat, of aan die laptops, dan heb jij de tijd om in je klas je te richten op dat pedagogische stuk. En ik vraag me af, ja, maar is dat echt zo? Want op het moment dat jij dus met Snapchat werkt en je gaat met rekenen, ga je Snapchat doen. Een systeem heeft input nodig om er eventueel wat uit te kunnen halen. Dus die kinderen zijn bezig met hun les. In hoeverre heb jij dan op dat moment tijd om eventjes een gesprekje met een leerling te hebben? Want ja, als die leerling zijn les niet af heeft of zijn 20 plusjes niet heeft gemaakt, ja, dan kan Snapchat er winnen. Dus je hebt toch een lesprogramma waar jij moet houden. Ze moeten toch een uur rekenen of een half uur spelling doen. In hoeverre heb je dan dus echt in die tijd in één keer heel veel tijd om je aan het pedagogische te houden? Ik zelf geloof daar niet zo in.
Nee, en wat ik uit je column over Snapchat ook nog wel haalde, is dat Snapchat ook heel veel pedagogische invloed heeft op een heel onwenselijke manier, omdat ze allemaal plusjes en cijfertjes en zo geven die je niet zelf bepaalt.
Ja, ja, en vergis je niet dat alleen werken achter een laptop, daar staan natuurlijk ook alweer dingen op het spel. In plaats van met elkaar en met de klas. En inderdaad, die plusjes en hoe kinderen daarmee omgaan. Maar ook het stukje, sommige kinderen die zijn er nog helemaal niet aan toe om bepaalde rekenopdrachten zo op dat platte vlak te maken. Sommige kinderen schrijven liever. Die zien het liever op papier, omdat ze dan even na kunnen denken. En niet zo moeilijk, en dat weet ik ook van mezelf, als je op een laptop werkt, om er dan papier naast te hebben, om dingen op te schrijven en dan vervolgens in je laptop in te voeren. Ja, dat doen kinderen al helemaal niet. Dus dan gaan ze uit hun hoofd gaan ze rekenen, terwijl ze het vaak nog nodig hebben om dingen op te schrijven. Dus die keuze vind ik, en dat deed ik wel altijd in mijn oude school ook, en dan maakt het mij niet uit als ik achteraf alles in moest gaan voeren. Kies maar. Wil je het liever op de Chromebook doen, de verwerking, of pak je liever papier? Wil je een toets op een Chromebook doen of wil je toets op het papier doen? Kies maar. Want uiteindelijk gaat het erom dat jij het beste uit die leerling wil halen. En die leerling weet zelf wat hij het fijnst vindt. Ja, wie ben ik dan om te zeggen, ja, maar doe alles maar online. En dat is ook het stukje waar ik hier tegenaan loop nog wel. Ja. Daar zit ik nu aan te denken. Want CITO is online. En CITO is iets wat je moet afnemen. Of je het er nou mee eens bent of niet. Ik vind het mooie van wij doen het met leerlingen in beeld. Ik vind het mooie dat het dus adaptief is nu. Dus dat kinderen die bij de beginvragen het moeilijk hebben, op een ander niveau verder gaan met het tweede deel, dan kinderen die het eerste stuk heel makkelijk doorlopen. Maar in één keer ga je alles op een Chromebook doen. Terwijl je zoveel mogelijk wil werken met materialen en met dingetjes. En in één keer ga je alles op een Chromebook doen. Dat vind ik zelf ook nog een lastige.
Ja, om ze daar zo goed mogelijk op te laten scoren, zou je ze het beste zoveel mogelijk op Chromebooks kunnen laten werken in je onderwijs.
Ja, of in één keer CITO allemaal dus weer juist op papier of op een andere wijze moeten doen.
Ja.
Maar dan zit je weer met het stukje, dan moet het allemaal nagekeken worden. Dat kost. Dus daarin blijft altijd, als je het hebt ook over werkdruk, Dat blijft een lastig dingetje. Ik denk niet dat wij het beste uit onze leerlingen halen. Als je zo weinig met laptops of met Chromebooks werkt. Om CITO dat daar dan wel op te doen. Ik denk dan dat er heel veel kinderen zijn die er niet zo goed uitkomen als ze misschien anders zouden doen.
En toch zien we veel techniek in de school. We zitten nu in een technieklokaal. Je zit voor een 3D-printer. Er staan veel digitale borden.
Ja.
De Lego Masters staan hier.
Ja.
Veel techniek.
Zeker.
Dus jullie zetten techniek, denk ik, wel heel bewust in.
Ja, maar je moet ze ook meenemen. Dit is gewoon de tijd. Je kunt ze niet meer... En dat zou ik ook niet willen. Je wil ze niet volledig zonder die techniek laten opgroeien. Je hebt ook veel kinderen hier die gaan uiteindelijk de technische kant op. Hoe mooi is het dan dat je dus nu al die ruimte biedt van hoe werkt nou eigenlijk zo'n 3D-printer? Hoe werkt dat nou eigenlijk met die Lego? En ik vind de Lego League vind ik een fantastisch iets. Ik vind dat echt een geweldig...
Ja, waarom?
Omdat je dan dus daar in één keer kinderen ziet samenwerken. Sommige kinderen zijn heel goed in dat bouwen en die gaan daarmee bezig. En andere kinderen zijn al goed in dat denkproces. En die denken al van, nou, maar als we nou dit doen, dan hebben we zus en zo. Het is een samenwerkingsopdracht. Dus er komt wel techniek aan te pas. Maar uiteindelijk moeten die kinderen het met elkaar doen om die techniek optimaal te laten werken.
Wederom weer samen. Heeft Maria Montessori eigenlijk dingen over technologie gezegd? In relatie tot onderwijs?
Maria Montessori heeft natuurlijk haar onderwijs in principe ooit is gestart met kinderen met beperkingen. En die kwamen door het werken met materiaal kwamen ze er in één keer beter uit dan op sommige scholen. Dus van daaruit is het gekomen, ook de achterstandswijken. En dat is altijd wel een misvatting, want heel veel mensen denken, ja, Montessori onderwijs, dat is voor kinderen die van hoogopgeleide ouders, die dat aankunnen. Terwijl natuurlijk officieel Maria daar niet door onderwijs voor is gestart.
Ja, schitterende film over, hè? Onlangs in de bioscoop.
Ja, zijn we ook met het team heen geweest inderdaad. Ja. Maar wat zij echt, of zij echt iets concreets over techniek heeft gezegd, durf ik niet te zeggen.
Nee. Maar jullie zijn dus niet angstig om middelen of materialen in te zetten. Maar jullie blijven altijd weer terug van een afstand kijken. Waartoe dient het? Wat vraagt het? En hoe kan ik het kind daarbij begeleiden? Je bent altijd ontwikkelingsgericht eigenlijk.
Ja. Ja, we proberen altijd, dat is ook wat Maria ook met kosmisch zegt. We proberen altijd van het kleine naar het grote, weer terug naar het kleine te gaan. En altijd de bewustwording van hoe zit de wereld in elkaar. Een koe eet gras. Om uiteindelijk ook die melk te kunnen geven waar wij weer gebruik van maken. Alles staat met elkaar in verbinding. En dat blijft hier wel een heel belangrijk ding. En daar hoort technologie ook bij.
Ja, want enerzijds krijg ik het gevoel, ik weet niet of je het nou eigenlijk letterlijk zei, dat je je kinderen het liefst niet achter een laptop zet. Maar anderzijds, als je ze dus wil voorbereiden op de technologische wereld en ook op hun werkende leven later, want helaas zit ik ook een groot deel van mijn werkende leven achter een laptop, dan zou je ze dus wel ook in jouw lessen voor een laptop zetten.
Ja, maar het is ook niet dat ik ze liever niet achter een laptop zet.
Okay.
Nee, dat is het helemaal niet. Alleen, ik vind het wel belangrijk om te blijven bedenken, wat is het doel van het gebruiken van de laptop op dit moment? Wat zit daarachter? En als zij een presentatie willen maken, helemaal prima. Maar als wij een presentatie maken, gaan we ook niet in één keer zo bam, alles. Dan gaan we even plaatjes zoeken. En dan, want dan wordt het een stukje, we willen leuke plaatjes zoeken. Maar je wil een presentatie gaan maken. Dus wat is dan je doel daarvan? En dan is er een andere opbouw. Dus het is niet zo, het is bij spelling ook, op het moment dat zij willen oefenen met bepaalde spellingcategorieën, tuurlijk, pak zo'n laptop, ga daarmee aan de slag en ga dat doen. Maar er zit nog wel een stap voor. Er zit nog wel een stap voor waar je eerst de categorieën moet bespreken en waarbij je dus met spellingsdoosjes aan de slag kunt van je leest, je schrijft het op. Ik ben er wel van overtuigd dat door te schrijven en te lezen het beter beklijft. Maar om het daarna dan vervolgens weer een laptop te gebruiken om het in te oefenen, helemaal prima.
En dat sluit ook aan bij je punt net over Snapchat, waar ik me ook al bij afvroeg van, is het dan ook niet gewoon dat de AI nu nog niet goed genoeg is om daarin jou te ondersteunen als leraar? Of geloof je dus ook dat dat fundamenteel niet van waarde kan zijn?
Nou, van waarde vind ik een groot woord. Ik denk dat wij, de leerkrachten, niet voldoende weten hoe het precies werkt. Toen ik op een andere school met Snapchat ging werken, was ik in eerste instantie super enthousiast. Ik dacht, yes, eindelijk. Dan kan ik meteen zien hoe de kinderen het maken. Kan ik meteen op reageren. Niet pas de volgende dag. Maar dan kijk ik vanuit mij. En dan denk ik, ja, maar het gaat uiteindelijk om die kinderen. En nu denk ik, als jij dus uit een boek werkt en je werkt met een schrift en je kijkt het na school na en je komt er de volgende dag op terug, is dat eigenlijk heel erg? Of is het eigenlijk juist ook wel mooi voor die voor het nogmaals bespreken van en nou ja, het stukje vertragen van het onderwijs, is dat juist niet heel erg mooi dat je het dan de volgende dag nog een keer met ze doorneemt?
En beklijft het dan ook niet wat beter?
Ja.
En wanneer had je voor het eerst... want je ging met Sabbath werken en zei, ja, het leek me fantastisch. En wanneer had je voor het eerst een teleurgesteld gevoel?
Nou, echt wel vrij snel al. Omdat ik toen al wel heel erg was van het kijken in de klas. Ik heb een ALO-achtergrond, dus ik heb altijd gymles ook gegeven. Nou ja, daar gaat het natuurlijk echt heel erg om. Wat zie je gebeuren? Dus dan keek je in de klas en dan zag ik heel veel verschillende dingen gebeuren. Maar ik kreeg ook in de lerarenkamer terug, ja, die heeft weer niks gedaan vandaag. Maar ik denk dan gelijk, ja, maar hoe komt dat dan? Waar komt dat dan vandaan, dat diegene niks doet? Daar moet wat achter zitten. Ik ben ook gesprekken gaan voeren, eigenlijk al in week 3. Van ja, jongens, luister, we moeten het met elkaar doen. Dus ik kan jullie wel zeggen wat jullie moeten gaan doen, maar dat werkt niet. Dus geef ook dingen terug. Waar loop je tegenaan? En toen kreeg ik al wel snel de reactie. En dat heb ik ook op die andere school gehoord waar ik gesprekken heb gevoerd over. Daar heb ik ook met leerlingen gesprekken gevoerd. Dat ze het in het begin heel leuk vonden, want het was nieuw. Maar op een gegeven moment vinden ze het niet leuk meer. Want als het dan de hele dag is, ze willen ook wel eens samenwerken. Of ze willen ook wel eens naar buiten. Dus dat dan de interesse en de spanning, de nieuwigheid is er dan een beetje af. En zolang je dat gesprek niet blijft voeren.
Ik sprak een iemand van de inspectie. En die zei van, die had het over Snapchat, je zit heel erg op dat contact en dat kind zien en waar die staat. Maar die zei eigenlijk van dat je heel makkelijk als kind naar een totaal ander niveau kan gaan dan dat je zelf zit. He, dus die zei eigenlijk zo van, nou ja, best veel snippetscholen, die zijn eigenlijk gewoon verdwaald in hun niveau. Dus ze zijn eigenlijk de hele kijk op die leerlijn kwijtgeraakt. En dat kind is maar gewoon doorgegaan in Snapchat en eigenlijk totaal verdwaald en helemaal niet waar die zou kunnen zijn. Is dat ook herkenbaar voor jou?
Ja. Ja, op het moment dat jij dat een kind... als we kijken naar de meerbegaafden. Die kinderen die nemen natuurlijk heel snel dingen op. En dan denken we, oh, maar die snapt het wel. Die heeft het door. Terwijl er best wel ergens een punt geweest kan zijn waar die iets gemist heeft. En dan gaat hij maar door en door en door en door. En op een gegeven moment moet je erachter zien te komen waar dat hiaat ligt. Wanneer jij die kinderen echt ziet en ze echt zelf blijft observeren en met ze gaat kijken, kom je daar sneller achter. Maar zo'n systeem zet ze maar door en door en door. Maar jij weet als leerkracht ook niet altijd waar het systeem op dat moment zit. En dan zitten ze ergens, dan zijn ze heel hoog, zijn ze neergezet. Dan krijgen ze vragen waar ze niet weten wat ze moeten doen. Komen ze bij jou als leerkracht? Ik heb ook wel eens een vraag gehad. Dat zou ik nooit vergeten over vliegtuigen en snelheden per uur. Dat ik echt dacht, ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat ik hier nou mee moet. En dan zei ik, ja, typ maar een fout antwoord in. Typ maar gewoon wat in. Want dan word je teruggezet en dan kunnen we weer kijken. Maar dan heb jij geen idee hoe ver die leerling dan teruggezet wordt. Hoe dat dan gaat. En waarom zou je de leerlijn nog kennen als Snapchat of wat voor systeem ook beoogd om dat allemaal voor jou te zien? Waarom zou je het dan doen?
Dus je bent bang dat het ook je lui maakt als leraar?
Nou ja, waarom zou jij AI gebruiken om een les te maken?
Het wordt in eerdere afleveringen wel geopperd dat het gewoon een beginpunt kan zijn wat kan helpen om meer opties in je hoofd. Dus creativiteit, eigenlijk het beginpunt voor creativiteit. Gewoon eens te zien, oh, wacht even, ja, daar komt AI. Dat had ik zelf niet bedacht. En het dan vervolgens zelf te kiezen wat je daadwerkelijk wil gaan doen.
Ja, precies. Maar dan gebruik je het dus. Dan geef je het een input. Dan gebruik je het niet om heel je les te maken. Dan gebruik je het dus van, oké, ik ga kijken, misschien kan het me helpen.
Ja.
Of je dat met AI doet, of je doet dat bij wijze van door naar een collega te lopen en te zeggen, luister, ik heb morgen die en die les. Ik weet dat jij hier al wat langer zit. Kun jij me helpen? Hoe zou ik dit kunnen doen? Daar ga ik niks over zeggen. Maar het wordt weer gebracht als in, ChatGPT is zo handig, want als je maar een zoekterm intoetst, dan krijg je alles al voor je klaar en dan hoef je het niet meer te doen en dan heb je meer tijd om. En dan denk ik aan het stukje van ja, waarom ben ik in het onderwijs begonnen? Juist ook om een beetje mijn creativiteit kwijt te kunnen. Juist ook om na te denken over, oh, hoe ga ik het onderwijs lesgeven? En vorig jaar liepen ze tegen die dingen aan. Wat ga ik nu doen? Dus ja, tuurlijk, als jij denkt, het kan me helpen om, maar ga het alsjeblieft niet gebruiken ter vervanging van.
Nou, je stelde zelf je vraag in de voorbereiding. In hoeverre ziet AI de leerling achter de antwoorden?
Ja.
In hoeverre ziet AI de leerling achter de antwoorden?
Nou ja, dat vraag ik me echt af. Ik denk niet op de manier waarop ik leerlingen wil zien. Want AI ziet een antwoord en gaat daarop reageren. En is het antwoord goed, zet hij je hoger. Is het antwoord niet goed, zet hij je lager. Geeft hij je eventueel feedback. Is dat de feedback die de leerling op dat moment nodig heeft? Of waar hij verder mee kan? Dat zijn wel allemaal dingen die je af moet vragen. En ja, ik snap ook dat het allemaal steeds mooier wordt en steeds beter gaat werken. Maar ja, ik heb het eerder in een andere podcast van jullie ook wel eens gehoord. Waarom zou je dan als leerkracht niet gewoon thuis gaan zitten? Als het allemaal zo goed is, waarom kun je ze dan niet gewoon... Zelfs tijdens de coronatijd hadden ze me nodig. En heb je moeten videobellen met kinderen of online moeten inloggen met kinderen omdat ze niet uitkwamen. En toen hebben we allemaal gebruik gemaakt van die laptops.
Digitale technologie is nooit neutraal. En nooit staat met hoofdletters. Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, we hebben het heel vaak over, ook over doel. Is het een doel? Is het een middel? Maar hoe je het ook went of keert, als jij gebruik maakt van digitale technologie in je klaslokaal, dan vraagt het iets van je. Dus je kunt niet zeggen, het is neutraal en ik bepaal hoe. Het vraagt iets van je. Op welke manier dan ook, het vraagt iets van je. Als ik straks AI in mijn klas ga gebruiken voor die materialen, dan vraagt het iets van me. Dus het is nooit volledig neutraal. Het is niet zo dat jij... Je raakt altijd een gedeelte van de regie kwijt wanneer jij besluit om gebruik te maken van. Ja, je kunt er gebruik van maken, maar op dat moment heeft het jou beïnvloed. Dus de neutraliteit is er dan, voor mijn idee, vanaf. En dat is ook wanneer je Snapchat gebruikt en je kijkt naar het dashboard om te kijken waar de leerlingen staan. En neutraliteit is er af. Want het heeft impact op jou als leerkracht. Het heeft impact op jouw leerlingen en op jouw klaslokaal.
Je zou ook kunnen zeggen van alsjeblieft, lieve mensen, hou AI buiten de deur. Maar dat zeg je ook niet.
Nee.
Nee.
Nee, ik maak er zelf net zo goed gebruik van. Ik heb ook een mobiele telefoon. Ik heb ook een smartwatch die het nou ondertussen al een week niet meer doet. Maar die ik al niet meer opgeladen heb. Maar, dus ik maak er ook gebruik van. Alleen ik, en dat heeft ook invloed op mij. Want ik heb ook een stappenteller. En ik wil ook graag, als ik een ronde heb gelopen, zien hoeveel stappen ik heb gezet. En eventueel misschien wat meer stappen zetten. Dus het heeft net zo goed invloed op mij. Dat het mijn visie en mijn idealen volledig in de weg staat, om het zo te zeggen. En Snapchat stond mijn visie op lesgeven echt in de weg. En dat heb ik nu zelf niet.
Dus eigenlijk, je staat er wel voor open, maar je bent de vorm van AI die jou kan helpen in je onderwijs nog niet tegengekomen.
Als ik het wil gebruiken, moet er ook een doel achter zitten. Moet ik het ook nodig hebben.
Ja.
En ik wil weten hoeveel stappen ik zet, want ik wil wat gezonder gaan leven. Dus dan wil ik weten dat ik die aantal stappen heb gezet. En dat is prima. Als een kind een laptop wil gebruiken om erachter te komen, prima als ze uit kunnen leggen waarom ze er gebruik van willen maken. Maar het moet niet je klaslokaal en jou als persoon beïnvloeden.
Jij noteerde daar ook in je voorbereiding de naam Heidegger bij. Daar ga ik dan wel op aan. Hoe link je Heidegger daaraan?
Nou, die heeft eigenlijk dat stukje neergezet. Die heeft eigenlijk een stuk geschreven over dat neutrale. Over dat het nooit neutraal is. En dat we zo het stukje doel en middelen. Dat we daarmee uit moeten kijken met hoe we het benoemen, hoe we het noemen. Het is een middel, ja, oké. Okay. En wat bedoel je daar dan mee? Wat is dan een, dat vind ik ook een hele mooie vraag aan mensen. Wat is dan eigenlijk een laptop anders dan een boek? We hebben het over methodes, oké. Okay. En denk daar maar eens over na. Waarom dan wel een laptop? Waarom geen boek? Hoe zit dat er een beetje in? Een boek is ook een methode. Een boek is ook niet neutraal. Een laptop ook niet. Dus hij heeft daar toen dat stuk, hij heeft mij aan denken gezet over dat neutrale. Of het wel of niet neutraal is. Want ik zag het eerder ook altijd van ja, maar Als ik een laptop gebruik in de klas, of als ik AI gebruik in de klas, of als ik iets gebruik in de klas, het verandert mij toch niet. Maar door het stukje Snapit in mijn klaslokaal te hebben, en niet alleen voor rekenen, maar ook voor taal en voor spelling, waarbij ze dus soms nou bijna 3,5 uur eigenlijk bezig waren achter een laptop, heeft dat me wel aan het denken gezet van ja, maar hoe neutraal is het eigenlijk? We zeggen het allemaal wel. Wij bepalen zelf of we het gebruiken, ja.
Wat zei hij er dan precies dus over? Dat de scheiding tussen doel en middel een illusie is? Of?
Nou, sowieso. Hij heeft geschreven over het stukje middel, over de middelen.
Ja.
Wij zeggen al snel van ja, maar het moet geen doel zijn, het moet een middel zijn. Maar we zeggen ook van ja, maar wij bepalen hoe we het gebruiken. En nou zeg ik het even kort door de bocht hoor, want het is eventjes...
Ja, Heidegger is ook niet de makkelijkste.
Nee, zeker niet de makkelijkste. Dat we er ons bewust van moeten zijn wat het met ons doet. En wat het met jou als leerkracht doet. En dat als we het gewoon maar gebruiken omdat het er is, of de school heeft al Snapit, dus ik gebruik Snapit, want anders dan, wat dat ook met jou als leerkracht doet. En dat het dus, nou ja, dat dus nooit neutraal is en dat het echt iets doet met jou als persoon, als leerkracht, als wie jij bent, en dat het daar effect op heeft. En dat dat dus jou ook kan veranderen. Want je moet een andere, dan noem ik het even rol, je moet een andere rol aannemen. Het zijn zo verschillende rollen. Op het moment dat jij hier staat en je hebt alleen maar materiaal, je hebt geen laptop, of je staat op een school in een klas waar ze de hele dag met laptops werken, dat vraagt iets anders van jou.
Ja, dus de technologie vormt jouw handelen, onherroepelijk.
Ja.
Je zoekt echt naar congruentie, hè? Wat je beoogt en welk middel helpt daarbij.
Ja, dat probeer ik zeker wel, ja. En ook niet alleen naar mij, juist niet naar mij, want het draait niet om mij, maar het draait om die kinderen. En ik denk dat we dat gesprek ook moeten blijven voeren. Een school gebruikt Snapit. Vanuit welke oogpunt gebruikt een school Snapit? Als je dat vraagt, is toch vaak, ja, de leerkracht hoeft niet meer na te denken. Hij ziet in één opslag of een kind het wel of niet begrijpt. En heel veel redenen gaan weer terug naar de leerkracht. Maar het stukje wat we dan vergeten is met die kinderen in gesprek te gaan van oké, hoe ervaren jullie dit? Hoe zien jullie dit? En ik denk dat daar ook echt wel een heel belangrijk deel in ligt als het gaat om AI in het onderwijs. ChatGPT, als dat gebruikt wordt op middelbare scholen om hele verslagen te schrijven, vind ik dat helemaal niet zo interessant. Daar heb ik helemaal geen mening over. Maar ik ben wel benieuwd, waarom kiest die leerling ervoor of die student ervoor om ChatGPT te gebruiken? Moeten wij daar dan iets mee? Moeten wij daar als docent, leerkracht dan niet iets mee? Is misschien die opdracht te saai? Vinden ze het te moeilijk? Moeten wij daar dan iets mee? Zonder daar überhaupt een oordeel over te vellen. Want ik snap dat ze het gebruiken. Als het er is, waarom zou je het niet gebruiken? Maar dan is het interessant om te gaan ontdekken, wat is de achterliggende reden? Waarom gebruiken ze het dan? Ik denk dat we in het onderwijs heel vaak nieuwe dingen willen omarmen en heel veel nieuwe dingen de school inbrengen. Of scholen inbrengen, het onderwijs inbrengen. Die niet altijd een positief effect hebben. En dan komen we er op een gegeven moment achter dat het niet werkt. En dan gooien we het weg. En dan gooien we er weer wat anders in. En zo blijven we steeds maar achter de feiten aanlopen. En nu met AI, hoe je het ook went of keert, er zit een enorm verdienmodel achter. Dus tuurlijk willen zij dat mensen Snapit gebruiken. Tuurlijk willen zij dat mensen Google, Microsoft, wat dan ook allemaal gebruiken. Want er zit gewoon een verdienmodel achter. Dus ze brengen het ontzettend mooi. En wij denken, ja, maar leerkrachten die hebben werkdruk. Dus we moeten zorgen dat die werkdruk weggaat. Dan zou dit ideaal zijn. En na een bepaalde tijd komen we erachter dat het niet werkt. Want de leerkrachten hebben niet eens tijd gehad om het echt te ontdekken. En om er echt achter te komen, ja, maar hoe werkt het nou eigenlijk? Dus dan wordt het of half gebruikt en wordt er weer wat nieuws ingezet. Of het wordt er weer uitgegooid en we pakken weer wat nieuws. En we zijn gewoon, de mens is denk ik gewoon vatbaar voor leuke snufjes en nieuwe dingetjes. En ja, dat zit ook wel een beetje in de mens, denk ik.
Ja, dus ik hoor eigenlijk een pleidooi voor vertraging. Dat ja. Als je zoiets tegenkomt waarvan je denkt, ja, dat je sowieso niet gelijk ertoe overgaat om er mee in zee te gaan.
Nee, en jij kan denken ja, maar het gaat niet om jou. Het gaat om en de kinderen en het hele team moet erachter staan. En dus je bent met zoveel mensen waar het dan om gaat. Ga eerst eens die gesprekken met elkaar aan en ook aan de kinderen. Wat missen jullie nu nog in het onderwijs? Hoe denken jullie over? Hoe ervaren jullie dit?
Ja, en dus eigenlijk die analyse maken van hoe gaat deze techniek jouw handelen vormen?
Ja, en die vraag moet je denk ik ook altijd blijven stellen. Ik denk dat je altijd jezelf de vraag moet blijven stellen, waarom zouden we dit willen? En dan vanuit de negatieve kant misschien. Maar inderdaad, waarom zouden we dit willen veranderen?
Heidske, mogen we je ontzettend danken dat je op je vrijdag door de regen naar school bent gekomen om met ons vertragend naar de snelle ontwikkelingen van AI te kijken in het onderwijs.
Ja, helemaal goed. Ik vond het heel leuk. En ik hoop dat jullie er nog een aantal op gaan zetten.
Geen zorgen daarover. Heel erg bedankt.
Dankjewel. Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het pedagogisch appel.